Dit is het vervolg op het hoofdstuk onderscheidingsvermogen. Hierin zal ik een aantal mensen, bewegingen aanhalen voor de student. Als je niet van studeren houdt, dan moet je dit niet afluisteren. Maar als je daarvan houdt, dan zijn dit een aantal tips die je heel veel vreugde kunnen brengen. Ik wil beginnen met twee hele algemene dingen waar je in kan verdiepen. En dat is ten eerste de beweging van de Stoïcijnen. De Stoïcijnen is een oude beweging uit Griekenland en dat komt ook nog, denk eens, uit Azië. En daarin, in Alexandrië, is daar 200 voor Christus zijn grote mensen opgestaan. Die waren Stoïcijnen. En de Stoïcijnen hadden een beginsel en dat was: wij zijn van goddelijke oorsprong en als mens hebben wij nog steeds een goddelijke kern. Dat is één. Het tweede is: wij komen hier in deze wereld en daar worden wij geconditioneerd, onherroepelijk. En dat maakt die goddelijke kern bijna onzichtbaar. En dat is de school waar we terechtkomen. Gek genoeg zegt de Advaita Patanjali Yoga Sutra's precies hetzelfde. En zij zeggen, om die goddelijke kern, laten we dat maar eenheid noemen, om die weer te laten schijnen, om dat op aarde te brengen, moet je door die conditionering heen werken. En sterker nog, moet je die conditionering aanwenden en dan doe je mee aan een heel groot proces wat verder gaat dan deze aarde, waarin dat wat omgepoold moet worden aan kwaad, om dat om te polen. En dat gaat verder de occulte kant uit, daar kan je heel lang in studeren, maar dat zou ik niet doen als ik jou. Maar die Stoïcijnen zijn de moeite waard om te bestuderen. Verder ga ik er nu niet op in. Tweede is dat er is een, dat kan je op internet opzoeken, de vijf elementen theorie. Vijf elementen theorie komt uit China. Dat is een van de basis van de acupunctuur. En dat is eigenlijk een heel erg leuk model, wat ik iedereen aan kan raden om dat op te zoeken en waar eens naar te kijken. Stel je voor een cirkel. En op die cirkel staan vijf punten. Zo'n beetje als een pentagram. Dat je er een pentagram tussen kan maken. En het begint linksonder met hout. Hout heeft de eigenschap, dat zie je niet groeien. Dat komt uit een zaadje, is eerst onder de grond. Dat is weerstand, die grond voor dat hout. Dan komt het boven de grond. Dan wordt, wat weerstand was, wordt voedingsbodem. En dan groeit het en je ziet het niet groeien, maar als je een maand later terugkomt, dan is het wel gegroeid. Dat is gestage, geleidelijke opkomst uit het niets. Dat is hout voorlopig. Als dat hout geweest is, dan gaat het naar vuur. En vuur is, kijk, als op een goed moment die energie die eruit komt en geboren wordt, die krijgt op een goed moment vorm. En dan manifesteert het zich. Dan wordt het een ding, dan worden het omstandigheden. Dat is hoe het eruit ziet, dat is vuur. En nadat het, zo ziet het eruit, komt het terecht op aarde, derde element. En aarde is, zo ziet het eruit tussen de mensen. En tussen die mensen, als het er zo uitziet, een idee, wat gebouw, en, dan gaan er dingen mee gebeuren. En ja, dat is goed. En dat hoort erbij, want je doet het daarvoor, om het in de wereld te brengen. En dan is er een vorm eigenlijk af. En dan ga je nog een slagje rond en dan kom je bij metaal. En metaal is een wonderlijk begrip, maar dat komt op het volgende neer. Dat je beziet die vorm die gemaakt is, die vanuit hout geboren is, naar vuur, naar de aarde, naar de vaste vorm. En je ziet wat daar goed aan was en niet. En dan beslis je wat je achterlaat en wat je meeneemt. En die beslissing wordt gemaakt in het element metaal. En dat is onderscheidingsvermogen. Dat is een heel belangrijk punt waarin je beslist wat van die vorm voorlopig blijft, maar waar je niet mee hoeft te bemoeien. Wat je geleerd hebt van dat hele proces wat je meeneemt naar de volgende keer. En wat je geleerd hebt dat het leven niet meer doorlaat in die vorm. En daar neem je ook afscheid van. Dat gebeurt allemaal in metaal. Nadat het metaal is, dus je hebt gezegd, oké, dit is onderscheiden. Dit past wel bij het leven en dit past niet bij het leven. In de taal van de vorige keer. Dit is van God vast, dit is van God los. Op dat moment laat je het los. En dan kom je in de fase van het water. En in het water, dan weet je niet wat de volgende stap is. En dat is een onzekerheid die erbij hoort. Dus om na het ene project wat je afgerond hebt meteen het andere te beginnen, dat is klinkklare onzin. En je kan nog roepen, ik schakel het parallel en al die dingen. Maar neem de tijd als iets afgelopen is. Stroom even mee met wat er is. Iemand die verdwaald is, die weet helemaal niet wat meestromen is. Want die slaat maar wat af. Wat is nou het verschil tussen meestromen met water en verdwalen? Energetisch zou je kunnen zeggen is het hetzelfde. Maar water heeft wel een richting. Water stroomt ergens naartoe. Als je verdwaalt gaat het nergens naartoe. Deze vijf elementen theorie is heel erg uitgebreid, heel erg uitgewerkt. Maar deze dingen zijn van belang. En daar is nog veel meer over te zeggen, maar daar gaat het nu niet over. Mij gaat het erover dat ik uitgelegd heb dat metaal onderscheidingsvermogen. Dat hielp mij heel erg toen ik dat tot mij doordrong. Dat is oeroud. Ja, dan kom je toch weer in Griekenland uit. En dan blijkt een man, 300, 400, 500 voor Christus, op internet op te zoeken Epictetus. Epictetus heeft een handboekje geschreven over onderscheidingsvermogen. En die begint als volgt, ik heb een paar zinnen, zodat je enthousiast kan worden. Van al het bestaan hebben wij sommige dingen in onze macht, andere niet. In onze macht zijn onze meningen, ons streven, onze begeerte en onze afkeer. Al deze dingen, die kunnen we zelf bewerkstelligen. Ons lichaam hebben wij niet in onze macht. Ook bezit of aanzien en ambten, kortom alles wat niet vanuit ons eigen werk voortkomt, hebben we niet in onze macht. En nu, weet dat de dingen die wij in onze macht hebben, van nature vrij zijn. Dus onze meningen, ons streven, onze begeerten, zijn van nature vrij. Dat besefte hij. En het lijkt alsof je daar onvrij door wordt. Dat is conditionering. Maar hij gaat er in één klap doorheen. En hij zegt, dat wat in onze macht ligt, dat is het ompolen van onze conditioneringen. Dat is wat ik vorige keer op weg gegaan heb genoemd. En dan komt het. Kortom, alles wat niet ons eigen werk is, ligt niet in onze macht. Weet dat de dingen die wij in onze macht hebben van nature vrij zijn. Herhaling. Zij kunnen niet gehinderd of belemmerd worden. In wezen. Doch datgene wat wij niet in onze macht hebben is krachteloos, onderworpen, belemmeringen en vreemd aan ons wezen. Van God los. Dat is wat wij niet in onze macht hebben. En nou komt het. Als gemeend dat iets van wat van nature onderworpen is, vrij is en dat wat van een ander is, uzelf toebehoort, zult ge veel hinder ondervinden. Ge zult veel klagen, in verwarring raken en goden en mensen verwijten maken. Als we niet dat onderscheidingsvermogen gebruiken, dan krijg je dit. Nou, dat is redelijk herkenbaar. Als ge weet dat alleen het uwe van u is en datgene van een ander ook van een ander is, en ook werkelijk aan die ander toebehoort, dan zal niemand u ergens toe kunnen dwingen of kunnen hinderen. En gij zult ook niemand verwijten maken of aanklagen. Ge zult niets doen dat tegen uw wil is. En een vijand zult ge niet hebben. Niemand zal u schaden, want iets schadelijks zult ge niet kunnen ondervinden. Oefen dit van het begin af aan bij ieder onaangenaam verschijnsel. 500 voor Christus. Onderzoek dit verschijnsel vervolgens en maak onderscheid met de maatstaven die ge hebt, waarvan de eerste en de belangrijkste is. Of het iets wat behoort tot de dingen die in onze macht liggen of niet. En als het iets is wat niet in onze macht ligt, laat het antwoord dan vanzelfsprekend zijn. Voor mij heeft het geen betekenis. Hij gaat veel verder. Deze taal is dus de wortel van onze eigen beschaving. En het is een goed boekje om te downloaden op internet. Nou, ik ga meteen door naar het tweede. En het tweede is uit de Romeinse tijd. En dat is, die staat in de lijn. Dat is een generaal. En die heet Marcus Aurelius. En Marcus Aurelius die schreef dagboeken. En er zijn een aantal dagboeken in waar hij ergens in Hongarije zit en met de Saksen aan het vechten is. En die schrijft iedere avond een dagboek. En dat is uitgegeven, staat op internet, is vrij te downloaden, over peinzingen van Marcus Aurelius. En waar gaan die over peinzingen over? Over onderscheidingsvermogen. En dat heet in het Latijn hegemonikon. En hegemonikon betekent gids of leidend principe. En hij zegt daar in het tweede stukje, zegt tot uzelf bij het aanbreken van de dag, Vandaag zal ik allerlei mensen ontmoeten. De bemoeial, de ondankbare, de onmatige, de bedrieger, afgunstige, de eerzuchtige. Ze werden zo omdat ze goed en kwaad niet konden onderscheiden. Maar ik heb de natuur van goed en kwaad wel doorgrond en gezien dat het ene vol schoonheid is en het andere afschuwwekkend. Bovendien heb ik de natuur van de zondaar doorgrond en ontdekt dat wij verwant zijn. Niet omdat wij hetzelfde bloed of hetzelfde zaad zijn, maar omdat wij deel hebben aan de geest van het goddelijke. Dus hij geeft wel verwantschap aan. Alleen ik ben verwant aan hem door God, maar ik ben niet zoals hij. Ik kan door geen van hen gekwetst worden, want wat lelijk is, bindt mij niet. Ik kan niet boos worden op mijn naaste of om haten, want wat zij tot hun bestaan gekomen zijn, is niet van mij. Marcus Aurelius, generaal, schrijft hij: dat wat ik ben, wat dat ook mogen zijn, dus precies, ken u zelf, ja, dat is een lastige vraag, is van vlees en heeft weinig adem en onderscheidingsvermogen. Dat ik, die persoonlijkheid. Leg toch uw boeken terzijde, laat uw aandacht niet langer verstrooien, er is geen tijd voor. Sta daarentegen als iemand, en nu komt het, die reeds stervende is, boven dat zintuigelijke. Dat niets is dan vuil en botten en een vlechtwerk geweven van zenuwen, aderen en slagaderen. Hiermee zegt hij dus precies als Epictetus, die hij ook gelezen had. Luister eens, dat lichaam dat groeit, dat bloeit en dat vervalt. Heb je niet in je macht, je kan niet zeggen, doe het niet. En tenslotte zegt hij, gaan we naar onderscheidingsvermogen. Bedenk wel dat ge een oud man zijt. Dat geldt dus voor iedereen, ook voor jongeren. Ik spreek datgene aan in jou wat wijs is, wat tijdloos is. Sta niet toe dit vermogen, uw gids, onderscheidingsvermogen, nog langer in slavernij verkeert, of door uw hartstochten wordt meegesleurd tot zelfzuchtige daden. Laat die gids, dat onderscheidingsvermogen, ook niet meer ontevreden zijn met wat hem op de weg komt en klagen over wat hem overkomt. Die gids is het onderscheidingsvermogen. Het hoort er allemaal bij. Marcus Aurelius. De derde. Dan gaan we naar het oosten. Shankara. Shankaracharya, de man die de Advaita rond 800 in een grote dialoog met het boeddhisme heeft, Advaita zich afgesplitst daarvan. En dat doet er nu niet toe hoe dat gegaan is, maar die heeft een groot boek geschreven. En dat heet in het Sanskriet Viveka Chadamani. En dat betekent het kroonjuweel van onderscheidingsvermogen. Dus Viveka, dat betekent onderscheid. En Chadamani betekent dat je het tussen wat het zelf is, zoals ik dat ga noemen, en het niet zelf. En daar staat ook dat het niet zelf vaak voor het zelf wordt aangezien en dat dat onwaar is. En die heeft een heel dik boek geschreven en dat gaat hierover. Dat was zijn eerste boek. Ze heeft op vele manieren vertaald, maar het gaat over onderscheidingsvermogen. Nou, het laatste is Patanjali. En heel Patanjali, de sutras, yoga sutras van Patanjali, gaan over het ontwikkelen van onderscheidingsvermogen. En de sterkste is hoofdstuk 2 vers 26. Daar staat de middelen om tot vrijheid te komen, tot verlossing, tot verlichting, is een niet te stoppen onderscheidingsvermogen. Dat is de enige manier om daar te komen. Nou, hiermee hoop ik dat ik in deel 2 van dit jullie of jou een... Zoek het op. Ik heb ook in de Bijbel gezocht, daar staan ook dingen. Maar wat het met je doet als je dit bestudeert, is dat je eigenlijk stof krijgt die je helpt om in het dagelijks leven die vraag te kunnen blijven stellen. Wat is waar, wat is niet waar? Wat vind ik van God los en waarom? En kan ik dat nog integreren in mezelf? Kan ik dat niet? Moet ik daar afscheid van nemen? Hoor ik er nog bij? Belangrijke vragen voor de komende jaren. Dus onderscheidingsvermogen is een van de dingen die essentieel wordt. Als afsluiting hiervan, om het toe te passen, een heel ander iets wat je bijna niet zou verwachten. Ik zelf denk dat er maar één ding van belang is de komende jaren. Hoe blijf ik heel? Hoe blijf ik heel? En er zijn drie punten die je continu daarin kan checken. En dat is, waar liggen mijn grenzen? En dat is een hele moeilijke vraag. Waar liggen jouw grenzen als ouder ten opzichte van het gamen van de kinderen? Waar liggen jouw grenzen ten opzichte van eten en drinken? Waar liggen jouw grenzen ten opzichte van vakantie? Waar liggen jouw grenzen ten opzichte van vliegtuigen? Waar liggen jouw grenzen? Enzovoort, in relaties. Dat is heel goed om continu over na te denken. Tweede is dat ik die grenzen moet kunnen handhaven. De vraag, kan ik die grens handhaven? Want als je hem niet kan handhaven, je herkent hem wel, dan zou je terug moeten trekken. En de meeste mensen kunnen niet terugtrekken. Die blijven maar overeind staan. Die worden liever overlopen dan dat ze zich terugtrekken. In de martial arts van China mag je alleen maar beginnen met mee te doen als je je kan terugtrekken. Dus het vaststellen van de grenzen en het handhaven van grenzen. Waarom? Als het gevaarlijk wordt, het is oorlog. En vandaag de dag is het letterlijk oorlog, maar ook oorlog van de ziel. De ziel wordt aangetast. Het is tijd op leven en dood. En daarin worden grenzen overschreden. Zielen gaan weg. Vandaag de dag. Is die grens van jou te handhaven, zo niet, trek terug. Wat er vandaag de dag gebeurd is, is dat iedereen gedwongen wordt om zich terug te trekken. Nu al 9 maanden, dat gaat nog heel lang duren. Besteed die tijd goed om te denken waar je grens ligt. Dat is 1 en 2. 3 is van een andere orde. Hou dat eigen organisme, of dat je eigen lichaam is, of dat je gezin is, of dat de organisatie is waarvoor je werkt, of dat je omgeving is, zo schoon mogelijk. Want als je zo schoon mogelijk bent, kan je beter grenzen stellen en kan je ze beter handhaven. In ieder geval kan je zien of je ze kan handhaven. Die 3 dingen zijn de definitie van het bewaren van immuniteit op geestelijk vlak. Er zijn heel veel dingen op lichamelijk vlak te doen met allerlei pillen en doen. Moet je ook proberen als het bij je past. Maar dit is het mentale aspect van immuniteit. En dat heeft alles met dat onderscheidingsvermogen te maken. Daarin ben je continu bezig om dat onderscheidingsvermogen te oefenen. Ten behoeve van je eigen heelblijven en je eigen immuniteit. Ik hoop dat ik je enthousiast gemaakt heb voor het begrip onderscheidingsvermogen.